Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan nu verder met zingen van Psalm 86. En daarvan zingen wij het eerste en ook het derde vers, Psalm 86. En daarvan vers 1 en vers 3. Willen we, nadat we belijdenis hebben gedaan, Psalm 51 zingen, daarvan vers 6. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet, ei, laat van mij uw heilige geest niet scheiden. En in deze avonddienst staan we dan ook zo stil bij Psalm 51. En vandaar ook dat we niet alleen vers 6 zingen, maar zometeen ook nog enkele andere versen uit deze psalm. Spreek dan met mij in uw hart, in jouw hart. Ik geloof in God de Almachtige, de schepper van de hemel en van de aarde, En Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald te helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten we dan, net zoals we hebben gezongen, ook bidden om de Heilige Geest en om zijn leiding deze middag. Laten we samen bidden. Almachtige, heilige God, zo komen wij voor uw aangezicht opnieuw op deze zondag. En Heere, dan danken we u dat we u zo mogen zoeken en dat u zich laat vinden. Want dat is toch ook de reden dat u ons zo brengt in uw huis. Dat u ons deze middag te gast laat zijn. Heere, één ding hebben wij dan ook nodig. Uw Heilige Geest, en zo beleden we dat ook in het zingen van Psalm 51... Heere, laat het aan uw geest deze middag niet ontbreken. Want vanuit onszelf zijn we doof. Vanuit onszelf is ons hart zo hard. Heere, vanuit onszelf is er zoveel zonde in ons leven, zoveel obstakels en zoveel muren. Wachten we niet op uw boodschap. Uw geest moet het doen. Want anders kunnen we zo bezig blijven met onszelf. Druk zijn met de agenda van volgende week. Afgeleid worden. Door de kleinste mug. Of de grootste zorgen. Heer, als uw Heilige Geest ons er niet bij trekt. Maar geef dan dat het uw Heilige Geest is die uw woord levend maakt, zodat we het indrinken. Dat hij in onze harten woont en ons zo vernieuwt naar het beeld van uw Zoon. En ons zo de oren opent, omdat we willen luisteren. Heren, moeten we het alles van u verwachten? En misschien kunnen we het geen eens indenken wat dat betekenen zal. Als die Heilige Geest grip krijgt op ons leven. Maar ga ons niet voorbij hier in de kerk, evenmin de mensen die thuis met ons meeluisteren. Heren, laat ons zo gemeente zijn. Als een gemeente die onder uw woord is. Wil daartoe ook uw zegen geven in al de taken waarvoor wij ook de verantwoordelijkheid dragen. Bidden we voor de koster, als hij al druk bezig is geweest, zodat deze dienst mogelijk is en ordelijk kan verlopen. Schenk het u zegen. Voor de organist, als hij ons voorgaat in de lofzang aan u. Heren, en ieder ander ook die in deze dienst zijn of haar taak heeft. Wees ook met uw dienaar, opdat zijn lippen geopend zullen worden tot uw lof. Mens heeft vaak zoveel te zeggen. Heren, laat het alles nu uw woord zijn, komend uit uw hart. Want dan hebben we wat te verwachten. Zie zo naar ons om, Heren, omwille van uw Zoon Jezus Christus. Om hem alleen, want hij heeft alles volbracht. En hij heeft dat grote offer gebracht, wat voor u welgevallig is. Heren, hoor ons zo, uit genade. Amen. Lezen we nu uit 2 Samuel 11, vanaf vers 1. En daarna ook Psalm 51. En ik wilde deze middag zo bij u hier in Noordwijk opnieuw zo stilstaan bij de reformatie. En vorige week was het natuurlijk ook zo de herdenkingszondag over de reformatie. Nou, ik wilde dat als het ware nog een keertje zo met u doen. En dat wilde ik doen aan de hand van Psalm 51, waarvan Luther ook zegt, nou, als je ergens dan ook het evangelie kan vinden in het Oude Testament, dan zijn het ook wel die boetepsalmen. En ook bij de geschiedenis die daarbij hoort, de geschiedenis van David en Batseba. En die vinden we dan in 2 Samuel 11 en we lezen daarvan vers 1 en we lezen tot en met vers 17 en daarna lezen we Psalm 51 vanaf vers 16 tot en met het einde. Hoofdstuk 11 van 2 Samuel. Het gebeurde bij het aanbreken van het nieuwe jaar in de tijd dat de koningen ten strijde trekken, dat David, Joab en zijn manschappen met hem en heel Israël erop uitstuurden. En zij richtten de Ammonieten te gronden en belegerden Raba. David bleef echter in Jeruzalem. Tegen de avond gebeurde het dat David opstond van zijn slaapplaats en op het dak van het huis van de koning wandelde. En vanaf het dak zag hij een vrouw die zich aan het wassen was. Deze vrouw nu was heel knap om te zien. David stuurde een bode en liet naar deze vrouw vragen en men zei, is dat niet Batseba, de dochter van Ediam, de vrouw van Uria, de Hetiet, Toen stuurde David bode en liet haar halen. Toen ze bij hem gekomen was, sliep hij met haar. Zij had zich zojuist van haar onreinheid gezuiverd. Daarna keerde zij terug naar haar huis. De vrouw werd zwanger. Daarom stuurde zij een bode en vertelde David en zei: ik ben zwanger. Toen stuurde David een bode naar Joab om te zeggen: stuur Uria, de Hetiet, naar mij toe. En Joab stuurde Uria naar David. En toen Uria bij hem kwam, vroeg David naar de welstand van Joab, naar de welstand van het volk en naar het verloop van de strijd. En daarna zei David tegen Uria: ga naar uw huis en was uw voeten. Toen Uria het huis van de koning uitging, werd hem een gerecht van de koning nagebracht. Maar Uria legde zich te slapen bij de ingang van het huis van de koning, bij al de manschappen van zijn heer. Hij ging niet naar zijn huis. En men vertelde David: Uria is niet naar zijn huis gegaan. Toen zei David tegen Uria: bent u niet teruggekomen van een reis? Waarom bent u niet naar huis gegaan? Uria zei tegen David: de ark en Israël en Juda verblijven in tenten. En mijn heer Joab en de manschappen van mijn heer hebben in het open veld hun kamp opgeslagen. Zou ik dan naar mijn huis gaan om te eten en te drinken en met mijn vrouw te slapen? Zo waar u leeft en uw ziel leeft, dat zal ik niet doen. Toen zei David tegen Uria: blijf ook vandaag hier, dan zal ik u morgen terugsturen. En zo bleef Uria die dag en de volgende dag in Jeruzalem. David nodigde hem uit, zodat hij bij hem at en dronk, en hij maakte hem dronken. En die avond vertrok hij om zich met de dienaren van zijn heer neer te leggen op zijn slaapplaats. Maar naar zijn huis ging hij niet. En het gebeurde de volgende morgen dat David een brief aan Joab schreef. En hij stuurde die door de hand van Uria. En hij schreef in die brief: plaats Uria vooraan in de strijd, waar deze het hevigst is. Trek dan van achter hem terug, zodat hij getroffen wordt en sterft. En het gebeurde, toen Joab de stad verkend had, dat hij Uria opstelde op de plaats waarvan hij wist dat daar strijdbare mannen waren. En toen de mannen van de stad naar buiten kwamen en met Joab streden, vielen er van het volk van de manschappen van David. Ook Uria de Hetiet stierf. We lezen nu Psalm 51, want daarna komt dan de profeet Nathan bij David en die houdt hem ook zo voor wat hij allemaal heeft gedaan. En pas dan wordt het bij David ook zichtbaar. Dan vallen de schellen van zijn ogen en dan ziet hij dat hij gezondigd heeft. En dat is de reden waarom hij dan Psalm 51 schrijft. Dat zien we ook boven de psalm staan. En in die psalm lezen we hoe hij daarmee worstelt. En lezen we vanaf vers 16 dan hoe hij uiteindelijk ook vrede vindt. Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil. Dan zal mijn tong vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Heere, open mijn lippen. Dan zal mijn mond uw lof verkondigen. Want u vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen. In brandoffers schept u geen behagen. De offers voor God zijn een gebroken geest, een verbrijzeld en verslagen hart zult u, o God, niet verachten. Doe goed aan Sion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult u vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt. Dan zal mijn jonge stieren offeren op uw altaar. Nou, deze geschiedenis staan we dan ook zo stil in de preek. En voorafgaande gaan we opnieuw zingen uit Psalm 51. En dit keer zingen we dan het vijfde en ook het achtste vers. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. En dat kwaad hebben we net ook wel gehoord. En vers 8 dan. Heer, open gij mijn lippen door uw kracht. Zo zal mijn mond uw lof gestaag vermelden. Ik krijg dan ook gelegenheid uw gave te geven. Eerste gave is voor de vluchtelingenkinderen in Nederland. Tweede voor de instandhouding van de eredienst en derde voor het kerkgebouw. Deze zijn van harte bij u aanbevolen. Na de preek zingen we opnieuw uit deze psalm en dan vers 9. Gods offers zijn een gans verbroken geest door schuldbesef getroffen en verslagen. En dit offer kan uw heilig oog behagen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus bracht ooit eens een imam naar de trein. En op de terugweg, of in ieder geval op de heenweg naar de trein, toen begon hij met mij een discussie over David. Want hij wilde mij laten zien dat de Bijbel niet klopt. Zo begon hij. Koning David is in het christendom en de islam een heilige man. Maar als je nou kijkt naar wat de Bijbel erover schrijft, ja, dan blijft er maar weinig heiligs van David over. Want dan lees je dat hij bijna alle geboden aan zijn laars lapt. Hij is een moordenaar, hij gaat vreemd. Zie je, de Bijbel heeft het verkeerd. Dan bij ons in de Koran, dan komt David wel echt als een heilige naar voren. Iemand die helemaal een voorbeeldfiguur is. Nou, wie heeft er gelijk? En wat zou u hebben gezegd tegen die imam? Want als we deze geschiedenis zo lezen deze middag, dan ja, komt David daar zeker niet naar voren als een heilige. Ik zag al, er zijn wat namen, zo, of wat mannen benoemd in vacatures. Maar ik vermoed dat David dan degene was geweest die wel helemaal onder op ons briefje was komen te staan. Zo iemand in de kerkenraad? Nou, dat kan toch niet? Met al die openbare zonden die hij heeft gedaan. Het zou wat zijn. Maar goed, ik zei al, deze middag dan wil ik opnieuw zo stilstaan bij het herdenken van 500 jaar reformatie. Nou, en dan zou ik namelijk deze vraag zou willen opwerpen. Die vraag ook van die imam. Is David nou een heilige of een zondaar? En die vraag die moeten we ons dan ook zelf stellen. Net zoals Luther dat deed. Ben ik nou een heilige of een zondaar? Laat het dan deze middag maar onze vraag zijn. Want hoe zit het nou met ons? Met u, met jou, net zozeer met mij. Een heilige of een zondaar? Nou, we snappen immers allemaal wel als we zo dat woordje heilig nemen. Het is nogal niet wat. Een heilige. Ja, dat betekent dat je dan naar de hemel mag. Als je nou volmaakt en perfect leeft, dan moet je die man gelijk geven. Dan verdien je het om eeuwig te leven. Als je goed doet, dan komt het wel goed. Zegt iedereen. En niet alleen in de islam, maar de meeste mensen op straat zullen dat ook wel zeggen. Vaak genoeg hoor je dat wel. Iemand die nou perfect leeft, die gaat naar de hemel toe. Nou, deze gedachte die leefde nou ook in de Rooms-Katholieke tijd, kerk ten tijde van Luther. En vandaag de dag nog steeds zo. Iemand die een voorbeeldig leven leidt, die zal zeker in de hemel komen. Dat is een heilige. Het heilig. Heilig betekent immers apart gezet. Nou, zo iemand, dat is een ander dan al de anderen. Iemand die apart staat van de doorsnee mensen. Een heilige. Anders dan die normale mensen die telkens maar weer zonde doen. Telkens weer onderuit gaan. Apart gezet. Ja, ben je zo'n heilig? Dat is dan onze vraag. Niet de vraag of je een goed mens bent, want dat is makkelijk gezegd natuurlijk. Veel mensen zeggen natuurlijk, ja, ik doe wel goede dingen, ook wel slechte dingen. Maar ik doe ook veel goede dingen. Nee, deze vraag, hè? Een heilige. Ben je een heilige? Iemand die nou volmaakt leeft, een voorbeeldig leven, perfect. Daar gaat het om, want dan zeggen de grote godsdiensten, dan kom je zeker in de hemel. Of je nou Rooms-Katholiek bent, of islamitisch of boeddhistisch, dan kom je in de hemel. Weet u, op catechisatie stelde ik ook deze vraag. De catechisatie heb ik hier ook bij stilgestaan bij 500 jaar reformatie. En toen vroeg ik ook zo, wie van jullie is er een zondaar? Ik weet niet hoe het hier in Noordwijk zou zijn, maar in Blijswijk stak iedereen de vinger op. En daarna vroeg ik, en wie van jullie is nou een heilige? En vervolgens stak niemand zijn vinger op. Dat is een groot verschil. Heilige of zondaar? Nou, die catechisanten wist het wel. En nog zo iemand die dat wel wist van zichzelf was Luther. Luther wist ook dat hij geen heilige was. En natuurlijk, hij deed zijn best, daar niet van. Was er elke dag mee bezig. Daarom juist monnik geworden, om juist in het klooster zich helemaal te kunnen wijden aan de dienst aan de Here. Want hij wist ook, in het normale leven, als je nou op school zit of je werk hebt, ja, dan ben je ook met je hoofd telkens bezig met andere dingen. Maar in het klooster ben je daarvan afgezonderd. Uren kon hij bidden, Bijbel lezen, boete doen, zichzelf straffen. Om zo inderdaad heilig te worden. Want we kunnen allemaal wel onze vinger opsteken als de vraag wordt gesteld, ben je een zondaar? Dat is ergens niet zo moeilijk. Als het alleen maar je vinger opsteken is. Maar meer nog dan dat alleen als feit aannemen, er ook iets mee gaan doen, weten, dan zit het niet goed tussen mij en de Heere God. Luther wist, als dat waar is, dan kan ik niet voor God verschijnen. Dan is er geen vrede met God. En als dat zo is, ja, dan rest daar de eeuwige dood. Want de straf op de zonde is reëel. Dat is de dood. En vervolgens de eeuwige dood. Nou, ontkom je niet aan. Uiteindelijk is dat alles bepalend in het leven. Al het andere is relatief. Behalve waar je de eeuwigheid doorbrengt. Nou, dat zorgde ervoor dat Luther daar zo mee bezig was. Kon het niet naast zich neerleggen. Kon het niet zomaar als een feit aannemen en dan bezig zijn met wat er net vandaag de dag populair is. Moest vrede vinden met God. En dat was een hard leven. De kou slapen. Zijn knieën kapot bidden tot bloedens toe. Om het maar weer goed te maken. Weer goed te maken met God. En telkens weer zondigde hij. En het was een bevestiging. Ik ben een zondaar. En elke keer ook een bevestiging. Ik red het nooit. Het lijkt wel alsof die afstand steeds groter en groter wordt. Met elke stap die ik vooruit doe, zet ik er twee achteruit. Ja, want als we deze vraag zo stellen, ben je een heilige of een zondaar, dan is dat de andere kant van het verhaal. Dat zeggen die grote godsdiensten ook. En dat is heus niet alleen de Rooms-Katholieke Kerk ten tijde van Luther. Wie zondigt moet boeten. In het beste geval word je als boeddhist dan geboren als een varken of een mier. Maar het kan ook zo zijn dat je in het slechtste geval als moslim voor eeuwig in de hel bent. Luther had dan in ieder geval nog het vooruitzicht dat hij naar het vagevuur zou gaan. En daar misschien jaren, eeuwen zou moeten blijven, maar dat er wel het zicht was op de hemel. Want hoeveel heiligen zijn er nu? De meeste mensen zijn onheilig, zondaren. En jongens, meisjes, zo gaat het nog steeds. Al die religies is er ook angst. Want het is natuurlijk een mooie vraag, ben je heilig of zondaar? Maar weet je hoeveel heiligen er zijn? Dat wordt netjes bijgehouden binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Ruime 10.000. Klinkt misschien nog heel wat, maar moet je maar even met mij gaan rekenen. 10.000, als je dat bekijkt op de afgelopen 2000 jaar, dan zijn dat er 5 per jaar. Als je dan bedenkt dat de kerk wereldwijd is, is dat per jaar 1 per werelddeel. 1 voor heel Europa. Nou, hoe groot is dan de kans dat precies die ene dit jaar hier in Noordwijk in de kerk zit? Nou, die kans is niet heel groot. En dat geldt net zozeer voor de komende jaren. Het is bizar klein dat precies vandaag hier dan één heilige aanwezig zou zijn. Nou, moet je nagaan, dat was waar Luther elke dag weer mee te maken had, wat hij elke dag weer hoorde. Iedereen, bijna iedereen gaat verloren. Het is maar een enkeling die zomaar naar de hemel mag. Zondaar of heilig. Niemand was heilig. Nou, dat brengt ons weer terug bij David. Dan laten we deze middag zo het verhaal zoals het er echt staat. Lees er geen sprookje over David die helemaal perfect is. Zo iemand kom je nooit tegen in het leven. De Bijbel zegt dat alleen de Heer Jezus zonder zonde is geweest. Maar we lezen de Bijbel juist over David zoals hij echt was. Al die andere menselijke geschiedenisboeken maken het vaak veel mooier. De Bijbel is heel eerlijk. En wat zegt de Bijbel nou? Ook David is volkomen onheilig. Het is wat. Maar dat is wel wat de Bijbel zegt. Die geschiedenis die we net lazen. Wij zouden vandaag de dag zeggen, nou David, dat was een gluurder. Daar begon het mee. Maar het verneinigen van de zonde is dat altijd uitnodigt tot nog meer zondigen. Zondig is nooit vrijblijvend. En zo ook met David. Met al die vrouwen die hij al had, toch kijkt hij over de rand van zijn paleis. En toch gaat hij daarmee verder. Legt het niet bij de Heere neer en denkt snel naar binnen toe. Nee, stuurt bodes erop uit, laat ze uitzoeken en vervolgens gaat hij ook vreemd. En als dat fout loopt, dan is hij alleen maar bezig om zijn eigen eer te redden. Uria die dronken is, die heeft nog veel meer eer dan David die nuchter is. Hij blijft één met zijn manschappen. En als dat plan niet lukt om Uria thuis te laten zijn, en dan gaat David verder met plan B. Niet alleen overspel, maar ook moord. Plan dat hij in koude bloeden meegeeft in de handen van Uria. Je moet maar durven. En niet alleen Uria wordt daarvoor opgeofferd. Nee, het moet wat onschuldig lijken. Dus Joab stuurt een groep mensen met Uria mee. Zij sneuvelen. Tal van doden. Wat begon met dat zien van Batseba. Zonde brengt zonde voort. Het is nooit onschuldig. Maar dat betekent ook dat hij volkomen onheilig is. Zondaar of heilig? Nou, David is een zondaar. En dat komt Nathan hem ook vertellen. En dat dringt dan ook tot David binnen als hij die woorden hoort van de profeet Nathan, dat Gods woord. Als de wet bij naar binnen slaat. Maar dan het wonder. dan zie je, de Heer is geen God van heiligen, maar van zondaren. Dat is nou het geheim van de reformatie. Dat is nou het geheim ook wat Luther heeft blootgelegd. En dat is nou ook het geheim waarvan deze gemeente nog steeds leeft, toch? Toch ook hier in Noordwijk? Of niet? Naar de maatstaf van de wereld is er geen hoop voor ons. Dan krijgen we te horen, nou misschien één heilige. Maar hier gaat wat open. Een boodschap van zonde en van genade. Niet voor niets dat Luther zei in de boetepsalmen, daar zie je het evangelie terug. En dat zie je ook in Psalm 51, want hoe gaat David daarmee om? Ja, Luther kreeg te horen, je moet het maar goed maken. Goed maken met God. David wijst ons een andere weg. En we zongen dat net ook, de voorbereiding van de preek. We hebben het misschien al zo vaak gezongen, maar wat kracht zit er in die woorden? Zo werkt het niet bij de Heere. Geen offers voor de schuld. Je kunt God niet afkopen. Als er één was geweest die zijn zonde even had kunnen afkopen, dan wel David, de rijkste van Israël. Hij had inderdaad tal van offers kunnen brengen. De Heer had het maar hoeven vragen en hij had het kunnen kopen. En toch, zo werkt dat niet. Wat we ook zongen, daarin kun je de Heer uiteindelijk niet mee omkopen. Geen offer kan voor mijn zonde gelden. Want, zegt David, als het had behaagd, ja, dan werd het door mij geslacht. Maar de Heere God, die is geen winkelier waar je vergeving koopt, dat zij verre. Als je zonde doet, dan is dat relationeel. Dan doe je de Heere verdriet, dan trap je hem op zijn hart. Daar moet wat veranderen. En wat is dan nodig? Nou, zegt David, en zo leerde Luther dat ook, zonde en genade, dat is er nodig. En Luther had daarvoor een prachtig woord. En dat, jongens en meisjes, moet je er maar onthouden. Als je één ding moet onthouden uit deze preek, dan is dit. En misschien heb je er nog nooit van gehoord, maar dan hoop ik dat je het goed gaat opslaan in je hoofd. Luther, die noemde dat de vrolijke ruil. Kun je dat onthouden? De vrolijke ruil. En wat bedoelde hij daarmee? Nou, dat de Heere Jezus nou gekomen is om met ons te ruilen. Daarvoor de Heere Jezus nou uit de hemel gekomen is. Die Jezus, die ook God is. Maar hij komt met volle handen. Juist omdat hij God is. Met zijn gerechtigheid, met zijn heiligheid. Met alles aan goddelijke gaven. Al zijn schatten, al zijn rijkdommen. Dat neemt hij mee vanuit de hemel naar deze aarde toe. Deze Jezus die nou echt heilig is. En waarom komt hij om te ruilen met ons? Vrolijke ruil. Deze Jezus, die wil die volle handen aan ons kwijt. Het is wat. Zondaar of heilige. Nou, daarmee kwam Luther erachter. Je kunt het niet kopen, je kunt het niet verdienen. Je kunt het niet pakken. Je wordt alleen heilig als Jezus het met je ruilt. Als je het uit zijn handen krijgt. Deze Jezus, die komt nou met volle handen ook naar ons toe. Ook deze middag. Als het ware staat hij vanmiddag ook zo voor in de kerk. Met zijn volle handen. Met ons te ruilen. Wie zou niet heilig willen worden? Wie wil nou niet die zekerheid dat hij een kind van God is? Wie wil nou niet vergeving van zonde? Wie wil niet een burger worden van de hemel? Of heb ik het mis? Nou, ruil dan ook met hem. Wat heb je te ruilen? Als ik deze middag zou zeggen, verkoop uw huis. Voor dat geld koop je een huis in de hemel. Maar als u mij zou geloven, dat doet u natuurlijk niet. Dat zou vreemd zijn. Maar als u me zou geloven, dan zou u denken, nou, dan doe ik dat direct. Toch? Als je daarmee de hemel kunt kopen. Maar als je zo naar de Heer Jezus komt, jongens en meisjes, nou dan... Dan zegt de Heere Jezus, ga dan maar weer terug. Zo wil ik niet ruilen. Al je geld laat maar zitten. Want wat ik in handen heb, dat is onbetaalbaar. Voor geen goud te koop. En zo zegt David dat ook in Psalm 51. Ik spaarde dan nog zorg, nog vlijt, nog schat. Al zijn schatten zou hij wel willen ruilen. Als hij die vergeving kon krijgen. Maar zo zongen we met vers 8. David kwam erachter, zo werkt het niet bij de Heere God. Word je met lege handen weer naar huis gestuurd. Nee, jongens, meisjes, dan zegt de Heere Jezus. Eén ding wil ik met jou ruilen. Eén ding. Jij geeft mij één ding. Dan geef ik jou alles. En wat zou de Heere Jezus nou van jou willen hebben? Weet je wat dat is? Weet je wat hij nou wil hebben van jou en ook van u? Je zonde. Je zonde. Daarom zei Luther, wat is dat een vrolijke ruil. Want deze Jezus, die wordt er alleen maar armer van. Normaal gesproken als je ruilt... Ja, dan zoek je iets van evenveel waarde. Maar als de Heer Jezus gaat ruilen, dan komt hij met al zijn schatten. En wat wil hij nou van ons? Onze schulden. En dat wil hij nou ruilen. Voor ons is er alleen maar winst. En voor hem is er alleen maar verlies. Want hij moet het op zich nemen. Hij moet die zonde meeslepen naar het kruishout van Golgotha. Het kost hem zijn leven. Die gruwelijke dood op Golgotha, zijn wonden. Daarvoor wil hij al zijn hemelse schatten ruilen. Wat is dat een wonder? En wat is dat een vreugde? Dat daarvoor de Heer Jezus gekomen is. En dat dat nou de weg is tot zaligheid en tot heiligheid. En zo ook deze middag, zo staat de Heere Jezus dan ook voor ons met volle handen. We hoeven niet in de rij te gaan staan, maar je kunt het direct bij hem kwijt. En zo zegt hij het ook tot ons, alle gij dorstige, kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, kom, koop en eet. Koop zonder geld, koop zonder prijs. Wijn en melk. Want waarom zou u geld afwegen? Voor wat geen brood is. Waarom zou je werken voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij en eet het goede. Laat uw ziel vreugde scheppen in overvloed. Dan is er genade voor iedereen. Dat is nou het wonder van de reformatie. En dat is nou ook het wonder... van het evangelie wat telkens weer gepredikt wordt. Niet dat er genade is voor een enkeling. Niet dat er het hemelse leven is voor die ene perfecte. Nee, Luther kwam erachter, het is voor een ieder. Niemand die hoeft te twijfelen. Want we hoeven niet op onszelf te zien, maar we moeten naar zijn handen kijken. Je hoeft het niet zelf te doen en niet zelf te betalen, maar dan zegt die Jezus, ik heb het al gedaan, want het is volbracht. Hier is die vergeving en hier is mijn heiligheid. En mijn heiligheid is zoveel meer volkomen dan elke heiligheid die een mens zou kunnen bereiken. Daarvoor geef ik mijn leven. Ruil met mij. En vertrouw je daarop? Dat moeten we geloven. Dat wonder van genade. En hoe ruil je dan? Kun je dan deze middag zo ruilen met de Heer Jezus? Nou, dat is dan die andere weg die David ons wijst. En die Luther ontdekte. David zegt, ach, niet die offers. Met die offers kun je niks betalen, niks verdienen. Waar gaat het om? Enige offer voor de Heer is een gebroken geest en een verslagen hart. Verbrijzeld hart. Dat kan de Heer niet verachten. Dat is nou ruilen. Zonde belijden. Je hart openleggen voor de Heer, net zoals David dat doet. Eerlijk belijden waar het nou fout zit in je leven. Dat het fout zit in je leven. En niet misschien bij die paar dingen die je kunt bedenken. Eerlijk belijden hoe groot die zonde is in je leven. Niet verbloemen, niet bedekken, maar alles openleggen voor de Heer. En met dat je het doet, dan ben je aan het ruilen, want dan leg je het neer bij de Heer in zijn handen. Zeggen dat je een zondaar bent, net als David. Niet zomaar in die kleine geschiedenis die we lazen. Nee, zegt David, al vanaf de moederschoot. Ik ben in zonde geboren en ontvangen. Het stempelt mijn leven. Eerlijk belijden dat je geen heilige bent. Eerlijk belijden dat je alleen kunt leven van zijn vergevingen door zijn geest. Dan ben je aan het ruilen. Dan leg je het in zijn handen neer. En dan ontmoeten we een heiland die het alles overneemt. En dragen wil. Naar het kruishout toe. Dan ontmoet je een heiland die komt met woorden van genade en vergeving. Dan ben je aan het ruilen. En dan mogen we met David meezingen. Over deze God die de zonde vergeven wilt. Bid tot hem. Als je dat nou nog nooit hebt gedaan, doe dat dan vanmiddag. Ga op je knieën. Ga naar hem toe. Deze heiland is niet ver. Maar hij staat als het ware voor ons. Om zo die vrolijke ruil met ons aan te gaan. Dat is nou goud. En dat is ook hetgeen wat we dan deze middag ook weer nodig hebben. We leven al misschien 500 jaar later nadat Luther dit ontdekte. Alweer 3000 jaar na David. Zoveel andere godsdiensten en zoveel leringen, ook in de kerk, kunnen ons allemaal voorhouden. Ach, je bent een zondaar. En het wordt nooit wat met je. Maar dit is het grote wonder van de Heere Jezus, dat hij daarvoor nou naar deze aarde is toegekomen en zegt, het Het gaat er niet om dat je zondaar of heilig bent. Het gaat er om dat je beleidt dat je zondaar bent. En dat ik heilig maakt. En zo is David ook een zondaar en een heilige. Zondaar en heilig. Nou, dat was ook het antwoord dat ik zo gaf aan die imam. Zo reden we naar het treinstation toe. Hadden we het over David. Over wat de Bijbel erover zei, over wat de Koran erover zei. En ik vroeg net al, wat zou u nou antwoorden? Maar goed, mijn antwoord zou ook niet perfect zijn geweest, want die beste man, die bleef ook moslim, die is ook geen christen geworden. Maar toen hij daar zo over begon en toen we het erover hadden, toen gaf ik hem wel als antwoord, nou dat zeg je nu wel. Dat David misschien in de Koran naar voren komt als een heilige en in de Bijbel dan zomaar als een zondaar. Maar weet je, juist daarom ben ik christen. Want David is net iemand als ik. Ook iemand die zondigt, ook iemand die niet perfect is. Maar deze David, die ontvangt vergeving voor zijn zonde. Die wordt door de Heer aangenomen. En als het dan voor David is, ja, zou dan de Heer ook niet mij genadig willen zijn? Daarom geloof ik in de God van het christendom. En zou dat ook niet voor u zijn? Als deze David, die grote zondaar, nou vergeving ontvangt, een heilige mag zijn, zou het dan deze middag ook niet voor een ieder van ons, de Heer Jezus, daar staan met open handen? Wie zou dan nog te klein zijn en te min? Te groot van zonde? Nee, dan laat de Heer ons zien, het is voor een ieder. Amen. Laten we met elkaar nu onze voorbeden doen en ook de Heere danken. Heere, drieënige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. U mogen we danken voor dat grote evangelie. Boodschap van genade. En Heere, u mogen we ook danken dat u degene bent die ook telkens weer ervoor zorg draagt dat uw woord niet te aarde valt, maar vruchten draagt. Dat uw woord niet zomaar ophoudt, maar telkens weer de aarde overgaat. En Heer, wat is dan ook een wonder dat we ook hier elke zondag weer opnieuw zo dat woord mogen horen. Die zuivere Bijbelse boodschap, dat getuigenis over uw Zoon, over wie u bent. Grote God die genade schenkt, waar wij zondigen. Heren, mogen we u ook zo danken dat u hier ook in Noordwijk het dienst aan u door laat gaan. Mogen we danken voor al het kerkenwerk. Mogen we danken dat telkens ook maar weer dienaar aan deze gemeente verbindt. Bidden we, Heren, geef ook dat dominee Pater ook zo een heraut mag zijn van uwentwegen. Opdat die hemelse boodschap telkens weer mag klinken. Heren, schenk hem daartoe ook alle zegen die daarvoor nodig is. Wil zo zijn ook met de kerkenraad. Bidden we voor de vacatures die er zijn. Heren, ook daarin is het nodig dat de kerkraad weer vol wordt. Opdat zo uw kerk blijft voortbestaan. Bidden we, wilt u ook daarin voorzien. En laten zien dat u die koning bent van de kerk. Die zelf uw gemeente bewaart. Heren, geef ook uw zegen over al het komende kerkenwerk van komende week. Wees met uw Heilige Geest telkens aanwezig. Waar twee of drie mensen dan bijeen zijn. Heren, geef dat we daarin dan ook de Heere Jezus mogen ontdekken, mogen vereren. En ook als er meer zijn, ga zo met ons. Bidden we ook voor hen die u niet kennen. Heren, gaan we als mensen van nature zo gebukt onder die grote last, dat we het zelf moeten maken, dat we het zelf moeten verdienen, dat we zelf de weg naar de hemel moeten aanleggen. Zoveel godsdiensten die dat ook voorhouden. Duivel die ons telkens het zand in de ogen strooit. Maar geef toch dat ook zij die genade leren kennen. En mogen ontdekken en ervaren wat het is dat de Heer Jezus alles heeft volbracht. Zegen daartoe al het evangelisatiewerk. Heren, zegen ook de contacten die we hebben op het schoolplein, op ons werk, met onze buren, in onze familie, in onze klas. Geef dat zo uw gemeente groeien mag, tot uw eer. Heere, ga ook met ons. Geef dat we, net als Maria, dit alles in ons hart mogen bewaren. Vergeef wat verkeerd was. Neem dat weg. Maar laat alles wat zuiver is, toch vruchtbaar zijn in ons leven. Ook in de komende dagen, met alles wat we te doen hebben, waar we naartoe gaan. Waar we misschien ook doorheen moeten. Heren, u weet het. Laat ons niet alleen. Maar ga met ons onder uw zegen. Heren, zo bidden we dat alles. Omwille van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Zingen we nu tenslotte ook het laatste vers van deze psalm, psalm 51, en daarvan het 10e vers. En dan zingen we ook: dan vindt gij in onze offerande lust. En niet in de offers die worden gebracht om wat te kopen, maar juist als het ook vrede is met de Heer, dan vindt de Heer in onze offerande lust. En waarmee wij u naar het heilige recht vereren. Vers 10 van psalm 51. Gaat dan heen in vrede en ontvangt de zegen van de drie-enige God. De Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verven zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.